Goedemorgen allemaal. Het is altijd een beetje spannend om te zien hoeveel mensen of er komen. Ik zal u eerlijk vertellen, ik tel ze altijd elke zondag, dat doe ik al jaren. Maar ik ben vast niet de enige. Maar fijn dat u er in elk geval allemaal bent vanmorgen. Ook Harry, fijn dat jij er bent en voorgaat vanmorgen in deze dienst. Ik heb even een paar dingen die ik graag met u wil delen. Voor degene die nog geen stembriefje heeft ingeleverd, denkt u daar nog even aan. Ik heb al heel wat binnen, gelukkig. Verder hebben we vanmorgen gezegd dat we vanmorgen geen collecte houden. Dan weet u dat ook. Hoeft u geen tas op uw schoot te doen en geen portemonnee te pakken. Dat scheelt ook alweer. Dan heb ik nog een ander bericht dat ik graag met u wil delen. En dat gaat over Brian. Nou zegt u dat waarschijnlijk niks, maar Brian die heeft een relatie met Kirsten, de dochter van Sandra en Johan. Die is al een half jaar eigenlijk niet in orde, is erg afgevallen en nu is van de week gebleken dat hij een vorm van kanker heeft. 26. Ja, dat slaat in als een bom. Dat sloeg ook in als een bom bij Johan en Sandra, maar ook bij Pop en Lien en bij Ingrid. En ze hebben me gisteren gebeld en ze hebben ook gevraagd of het vanmorgen ook afgekondigd mocht worden. Maar tevens ook de vraag gesteld, we hebben het gebed van de gemeente heel hard nodig. Dus daar wil ik u ook toe oproepen. Want deze mensen die gaan een hele onzekere, spannende tijd tegemoet. En ik zie Linda zitten. Geweldig, Linda, dat je vanmorgen voor het eerst weer, na zo'n lange revalidatieperiode, toch weer naar de kerk kunt. Omdat dat je verlangen was. Heel fijn dat je er bent. Een gezegende dienst gewenst.
Nou, zijn je toch met een mooi aantal? Hè? We hadden net ook voor de dienst nog even over hoe kijken we naar het aantal? Ja? Is het de glas half vol of half leeg? We kijken niet naar de mensen die er niet zijn, maar juist naar de mensen die er wel zijn. En we hopen, en daar mogen we ook van uitgaan, want onze Heer is bij ons, op een gezegende dienst. Een bijzondere dienst, Hemelvaartdag. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit op Hemelvaartdag heb gepreekt. Het is voor mij ook nieuw, maar ik vind het wel heel mooi. Het is natuurlijk wel een hele bijzondere feestdag eigenlijk, zoals we dat noemen. Het is de dag dat onze Heer Jezus naar de hemel is gegaan, met een doel. En het doel is 10 dagen later uitstorting van de Heilige Geest. Daar gaan we het vanmorgen over nadenken, wat daar eigenlijk de reden voor is. Voordat we dat gaan doen en alles bij de Heer brengen, gaan we beginnen met het zingen van Lieden voor de Gemeentezang 482. Ik geloof en daarom zing ik. Die in de evangeliën beschreven wordt als twijfelende mensen die het moeilijk vonden om Jezus' daden en woorden te begrijpen. Die het ook moeilijk vonden om Jezus onder alle omstandigheden te volgen. Deze discipelen staan in het Bijbelboek Handelingen heel duidelijk hun mannetje. Ze weten waar ze voor staan en komen heel overtuigd voor hun geloof uit. Ze waren ooggetuigen geweest van alles wat er gebeurde met Jezus. Ze hebben Jezus na zijn dood in levende lijven gezien. En dat maakt hun verhaal natuurlijk ook betrouwbaar. Ze hadden hem ontmoet. Ze waren ooggetuigen. Ze komen heel duidelijk en zonder schroom uit voor hun geloof in Jezus als Zoon van God, als de opgestaande Heer, als de Messias. In het Bijbelboek Handelingen kunnen we lezen hoe dit ontstaat en wat voor gevolgen het heeft gehad. Wat ik zelf heel opmerkelijk vind is dat juist 2 apostelen, 2 personen die een groot vergrijp tegenover God op hun naam hebben, uitgebreid worden beschreven in het Bijbelboek Handelingen. Petrus bijvoorbeeld. Een man die vaak sprak zonder eerst na te denken, was onstuimig, impulsief, verklaarde 3 keer dat hij onze Heere Jezus niet kende en had heel veel moeite om niet-Joodse christenen als gelijken te behandelen. Deze Petrus werd de grondlegger van het geloof van de eerste gemeente. En dan Paulus. Ja, Paulus, een vurige christenvervolger die instemde met het stenigen van vele christenen, zoals Stefanus. Hij wilde door deze vervolging de christendom uitroeien. En hij wilde door deze vervolgingen de christendom van de aardbol laten verdwijnen. En hij dacht daar ook nog mee God te dienen. Hoe komt het nu dat deze discipelen en apostelen nu zo anders beschreven worden dan in het evangelie van Lucas? De twijfel heeft heel duidelijk plaats gemaakt voor zelfverzekerdheid. Er is geen twijfel over Jezus. Het heeft plaats gemaakt voor die overtuigende zekerheid dat Jezus de opgestane Messias is. Deze persoonsverandering heeft alles te maken met die eerste verzen uit het Bijbelboek Handelingen die we net hebben gelezen samen. Daar wordt de hemelvaart beschreven. En daar komt ook uit wat Jezus heeft beloofd in Johannes 16. Hij zegt daar, nu ga ik weg naar hen die mij gezonden heeft. Maar niemand van jullie vraagt, waar gaat u naartoe? Jullie zijn verdrietig omdat ik jullie dat gezegd heb. Werkelijk, het is goed voor jullie dat ik ga. Want als ik niet ga, zal de pleitbezorger niet bij jullie komen. Maar als ik wegga, zal ik hem jullie zenden. Wanneer hij komt, zal hij de wereld duidelijk maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is. Zonde, dat ze niet in mij geloven. Gerechtigheid, dat ik naar de Vader ga en jullie me niet meer zien. En oordeel, dat de Heers over deze wereld is veroordeeld. De Heer Jezus ging naar de hemel om de trooster te sturen, de Heilige Geest. Daar was hemelvaart voor nodig. De Heer Jezus moest naar de hemel gaan om zo ruimte te maken voor de Heilige Geest. En toen Jezus op de aarde liep, was hij eigenlijk beperkt. Als Jezus op de aarde was gebleven, zou het verspreiding van het evangelie erg beperkt zijn geweest. Want hij kon lichamelijk maar op 1 plek zijn natuurlijk. Na zijn hemelvaart komt hij overal geestelijk aanwezig zijn door zijn geest. God heeft de Heilige Geest gezonden, zodat hij bij elke christen kon zijn, nadat onze Heer Jezus naar de hemel was teruggekeerd. Daar werden de discipelen op voorbereid. 40 dagen, zoals we kunnen lezen in de Bijbel, werden de discipelen onderwezen door onze Heer Jezus. 40 dagen verscheen hij aan hen en vertelde alles wat er in de geschriften stond en legde uit dat dit betrekking had op zijn aanwezigheid. Op zijn aanwezigheid in deze wereld. Hun werd uitgelegd dat hij moest lijden. Dat hij moest opstaan om de geschriften, de profetieën uit te laten komen. En ik denk zo, ik kan me dat zo voorstellen, dat ze steeds dieper onder de indruk zijn geraakt door dat geweldige offer van onze Heer Jezus. En daardoor zo zijn gegroeid in hun geloof dat ze die onindrukwekkende getuigen konden zijn die ze later werden. Ontzettend mooi om dat te lezen. 40 dagen werden ze getuigen van voor de bevolking. Ze werden opgeleid. Ze kregen een voorbereiding. En ze konden getuigen de wereld in. Maar Het waren eigenlijk maar eenvoudige mensen. Mensen die niet opgeleid waren voor zo'n, om te spreken voor zo'n grote mensenmassa. Het waren nou niet echt mensen die wij zouden uitkiezen, denk ik. Voor zo'n belangrijke taak. Maar toch werden juist zij uitgekozen om discipel te worden. Werden juist zij uitgekozen om onderricht te krijgen van onze Heer Jezus. Om de basis te zijn van de wereldwijdse christelijke gemeente. God kiest niet altijd mensen die in ons ogen geschikt zijn. Hij wil mensen die een goed hart hebben. Die geloven. Die vol zijn van de Heilige Geest. Ja, we mogen komen tot God zoals we zijn. Gewoon. Met al onze tekortkomingen. Met al onze fouten. We mogen nieuwe mensen worden. Ja, God kan ons allemaal gebruiken. Ieder met zijn gaven en talenten. Maar daar moet wel iets voor gebeuren. We moeten openstaan voor Gods woord. We moeten bereid zijn om in Gods woord te lezen, te begrijpen en ernaar te leven. Dat we komen tot een bloeiend geloof. Een geloof die ons als het ware in vuur en vlam zet. We mogen ons laten onderrichten net als de discipelen. We mogen met een open hart, ja, vol van de Heilige Geest, werken. Hij wil ons overtuigen. Hij wil ons voorbereiden op onze taak. De discipelen kregen van Jezus te horen dat ze in Jeruzalem moesten blijven. En dat ze daar de belofte van de Vader zouden ontvangen. En dat deden ze. Ze wachten af. Maar niet zomaar. Ze gingen niet rustig op de stoel zitten en wachten tot, nou ja, wat er dan ook maar zou gebeuren. Nee, het staat heel mooi. Ze gaan terug naar Jeruzalem en ze gaan naar de tempel. Ze gaan voortdurend naar de tempel om God te loven en te prijzen. Ze wisten niet wat er ging gebeuren, maar ze loofden en prijsden God. Het geeft heel duidelijk die ommezwaai aan in hun leven. Ze begrepen wat het inhield om een volgeling van Christus te zijn. Ze begrepen het offer van onze Heer Jezus. Ze begrepen de grote liefde van God voor ons mensen. En dat maakte hun blij. Hun innerlijk blij. En ze konden dat niet voor hunzelf houden. Ze wilden daar God voor danken en gingen de tempel in. Maar is dat prachtig om te lezen hoe enthousiast ze zijn. Ze gingen voortdurend naar de tempel om God te loven. Nu begrepen ze alles wat er gebeurd was, die jaren die ze doorgebracht hebben met Jezus. Nu begrepen ze alles van de wonderen die Jezus deed. Nu begrepen ze alles van de woorden van Jezus. Nu was het uitgekomen, alles wat in de profetische geschriften opgeschreven was. Nu wisten ze dat Jezus de beloofde Messias was, die God aan het volk had beloofd. En dat maakte hun ontzettend blij. Ik weet niet of u wel eens van de roos van Jericho heeft gehoord. Dat is een plantje. En als je hem dan zo krijgt, dan is het, ja, wat is het, een bolletje. Het lijkt net op nou ja, verdroogd gras. Het ziet er niet uit. Alle leven lijkt eruit te zijn. Hij lijkt eigenlijk alleen maar geschikt om in de groene container te gooien. Maar zet je nou dat verdorde bolletje op een schaaltje met water, dan zie je nog dezelfde dag dat het gaat bloeien, dat het groen wordt. Het gaat open en het wordt groen. Hij vouwt zich open en komt tot leven. Nou, en als je dan een aantal weken hem dan uit het water haalt en je zet hem dan weer ergens droog neer, dan wordt hij weer bruin En ja, eigenlijk niet zo leuk om te zien. Deze komt voor in de woestijn. Als hij dan is afgestorven, dan blaast de wind hem weg naar een andere plaats. En wanneer daar dan een vochtige plek is, ontvouwt hij zich opnieuw en komt tot bloei. Zo was het ook met de discipelen. Van een dood plantje, van een dood geloof, werden ze toen ze dronken van het levend water een prachtig bloeiende groene plant. Hun geloof bloeide op door het levend woord van Christus. Hun geloof was opgebloeid tot een dankbaar en zelfverzekerde geloof in de opgestaande Heer, de Messias. Ze waren tot bloei gekomen doordat ze zeker van hun geloof waren. Door de uitstorting van de Heilige Geest op die Pinkstermorgen. Ja, daar kregen ze kracht. Daar kregen ze ja, de behoefte om getuige te worden van het levend woord. De grote belofte van God was uitgekomen. En ze konden en mochten daarvan getuigen. De discipelen werden onderwezen door onze Heer. En ook wij kunnen op dezelfde wijze tot geloof komen. Tot dat levende geloof. We hebben daarvoor een geweldig boek gekregen, de Bijbel. Daar kunnen we uit leren, uit lezen. En het maakt op een geweldige manier ja, duidelijk hoe we dat moeten doen. We kunnen de profetieën lezen, waar alles wordt voorspeld. We kunnen de verhalen van onze Heer Jezus lezen en ontdekken dat de profetieën door Jezus zijn uitgekomen. En we mogen door de brieven die in het Nieuwe Testament staan uitleg krijgen hoe het geloof bedoeld wordt. En als we waarlijk ervaren en ervan overtuigd zijn dat God zijn Zoon voor onze zonde heeft gestuurd naar deze aarde, en als we ervan overtuigd zijn dat deze Zoon van God opgestaan is uit de dood, dan mogen we net als de discipelen de Heilige Geest ontvangen. De Heilige Geest, de trooster in ons hart. Onze trooster, onze hulp. Als we dit ervaren, dan hoeven we niet te bang te zijn voor de gevolgen. Want dan weten we dat we gaan met God en zijn geest. Komt de geest dan altijd in ons? Nee. We moeten wel opruiming houden in ons hart, in ons leven. We moeten ons hart reinigen en ervoor zorgen dat er niets tussen God en ons instaat. We moeten een rein hart hebben. Maar als we voor Jezus kiezen, dan ontvangen we kracht om de duisternis van ons hart te verlichten. Ons hart wordt verlicht zodra we Christus aannemen in ons hart. En we worden vervuld door de Heilige Geest. En daar kan geen duisternis tegen op. De duisternis kan ons leven wel beïnvloeden. Kan ons moeilijke tijden geven. Maar het kan het licht van ons hart niet uitdoven. Dat gebeurt alleen als wij Christus verlaten en het licht doven. Maar dan nog mogen we weten dat God ons niet in de steek laat. Als we naar een periode van afdwaling en twijfel weer naar hem gaan en berouw hebben, dan is er die God die ons vergeeft. En mogen we opnieuw bij hem komen. Onze Heer Jezus heeft immers voor onze zonde de prijs betaald. En ook daarvoor is de Heer Jezus naar de hemel gegaan, om voor ons mensen een plaats te bereiden, waar we straks in alle heerlijkheid mogen verblijven als onze tijd op deze aarde voorbij is. Verheugt u zich daarop? Kijkt u er naar uit? Nou ja, misschien ook niet. En geniet u nog van het leven wat u hier op aarde gegeven is? En dat mag natuurlijk ook zo. Dat mag ook zo zijn. We mogen ook genieten van dat wat ons gegeven is. Dat is gewoon normaal en dat is ook wat God, zoals God het bedoelt. Maar we mogen weten dat er eens een prachtige toekomst voor ons klaar ligt. Bij de Heer, zijn koninkrijk. En daar zullen we nog meer kunnen genieten. Want daar is de duisternis niet aanwezig. Daar zijn die vervelende dingen die het leven soms geeft, die zijn daar niet. Ja, dat zou eigenlijk denk ik een heel groot feest zijn. Maar voordat we daar naartoe mogen, wacht ons op deze aarde nog een taak. Als we aangeraakt zijn door de kracht van de Heilige Geest, dan mogen we een getuige zijn voor onze medemensen. En mogen we een opdracht vervullen in het grote plan van God. Mogen we de wereld wijzen op het evangelie en op het eeuwig leven. Kijk, als ik met een klein vuurtje een stroopbaal aansteek, dan ontstaat er een enorme vuurzee. Dan komt door de werking van zuurstof. Doe je dat in een luchtdichte kamer waar geen zuurstof is, dan gaat dat echt niet lukken. Want zuurstof ontbreekt. Zo is het ook gegaan met de discipelen. Zonder dat zuurstof was het niets geworden. Als een klein vuurtje zijn zij het evangelie gaan verkondigen. Met de zuurstof van de Heilige Geest is het uitgegroeid tot een wereldwijde gemeente van oprechte christenen, volgelingen van onze Heer. En nu de discipelen en de apostelen naar de eeuwigheid zijn gegaan, wordt de fakkel van aan ons overgegeven. Om dit geweldige vuur van Christus uit te dragen in deze wereld. En daarvoor is ons alle getuigenis nodig. Daarvoor is nodig dat wij als christenen opstaan om de wereld te vertellen dat er een God is die van ze houdt. Die zijn zoon heeft gezonden voor de zonde van deze wereld. Vers 11 zegt, ze zeiden, Galileërs, we staan jullie naar de hemel te kijken. Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan. De Heer komt weer, staat heel duidelijk in vers 11. En daar mogen we zeker van zijn. Of we nu sterven, of we mogen de komst van de Heer meemaken. Hij komt terug. En zijn we daar klaar voor? En dat niet alleen. Het is ook onze opdracht om uitvoering te geven aan het grote zendingsbevel die onze Heer Jezus ons heeft gegeven. Wat opgeschreven staat aan het eind van de Matthäus-evangelie. En daar wil ik dan ook mee afsluiten. Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen. Door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen. Ik ben met jullie. Alle dagen. Tot aan de voltooiing van deze wereld. En dat geldt ook voor ons. Amen. We gaan samen zingen. Lieden voor de gemeentezang 324 de nacht.
Thank you.
u soms hetzelfde hebt als ik. Dat je nog de oude Johannes de Heer tekst zingt. En eigenlijk ja, de nieuwe tekst die herschreven is, niet eens leest. Maar eigenlijk automatisch het oude lied zingt. Goed, dat heb ik ook nog steeds. Maar dan hinder niks. De woorden zijn hetzelfde en zijn belangrijk en mooi. We willen samen in gebed gaan. Liefdevolle Vader, we komen tot u, Heer, om u te danken. Te danken voor uw woord. Te danken voor onze Heer Jezus. Te danken voor de Heilige Geest. Te danken voor het leven. We hebben dat van u gekregen, Heer. En we danken u daarvoor. Maar we weten ook, Heer, dat er soms moeilijkheden zijn in ons leven. Ziekte, rouw, moeilijkheden. We willen dat bij u brengen, Heer. En in het bijzonder deze morgen willen we voor Brian bidden, Heer. U weet wie hij is en wat hij heeft, Heer. Het is een schrik voor hemzelf, maar ook voor de mensen die om hem heen staan. Die van hem houden. Familie. En vrienden, vriendin. Vader, wilt u hem nabij zijn en wilt u uw genezende hand over hem uitstrekken. Dat hij mag herstellen, Heer. Dat u zij met degene om hen heen. Wilt u hen de rust geven en de wijsheid met alle dingen. Wilt u een engelenwacht om hen heen zetten, Heer. En hen helpen. En in hem willen we ook de andere zieken van de gemeente bij u brengen, Heer. U kent ze. U weet ervan, Heer. En u bent erbij. Vader, we willen ook deze wereld bij u brengen. Als we het journaal kijken, Heer, de krant lezen, op internet kijken, Heer, dan beangstigt dat ons. Zoveel nare dingen, zoveel dingen die recht tegenover uw woord staan. Vader, wat ja, doen we als mens elkaar toch aan, Heer? Vader, we willen bidden, Heer, voor uw volk, voor Israël. Het volk wat op dit moment ja, zo belaagd wordt, ook hier in Nederland. Bij de demonstraties bij de universiteiten. Verschrikkelijk hoe het daar aan toe gaat, Heer. En ja, eigenlijk is het alleen maar tegen uw volk. En daardoor ook tegen u. Vader, wilt u met uw volk zijn? Wilt u ze dat geven wat ze nodig hebben? Wilt u wijsheid geven? Ook aan de mensen die in de regeringen leven, van Israël, maar ook van de landen om hen heen. Vader, wilt u uw volk beschermen? Vader, wilt u zo zijn met een ieder van ons, zoals we hier zitten? Wilt u ieder dat geven wat ieder persoonlijk nodig heeft? U weet als geen ander, Heer, wat we nodig hebben. Zegen ons, Heer. En geef ons ook de vrijmoedigheid, Vader, zoals we vanmorgen ook met elkaar gedeeld hebben vanuit uw woord, om mensen te vertellen van u. Want het is zo nodig in deze wereld. In de Bijbel staat, als onze Heer Jezus terugkomt, zal hij dan nog geloof vinden. Het lijkt eigenlijk al realiteit, want waar vind je nog geloof? Wilt u ons helpen, Heer, om juist nu te getuigen van het geweldige woord. Van het geweldige wat u voor ons over heeft gehad. Wilt u ook deze gemeente zegenen, Heer. Dat ze hier in deze plaats, hier in deze omgeving, uw liefde mag uitstralen. En dat mensen een plek hier mogen vinden. Om tot geloof te komen. Om tot het geloof te horen, uw woord te horen, en samen u te loven en te prijzen. Zo leggen we al deze dingen bij u, Heer. En we weten dat u hoort en verhoort. We loven en prijzen uw grote naam. Amen. Moet de Heiland met mij hebben. Dat is het lied wat we gaan zingen. 483. Zegen van de Heer meegeven en zullen we daar, voor zover dat mogelijk is, bij gaan staan. Door de liefde van God de Vader, de nabijheid van ons Heer Jezus Christus en de kracht en hulp van de Heilige Geest met ons mag zijn, ons hele leven lang. Totdat onze Heer Jezus terugkomt in al zijn macht en majesteit. En ons thuis haalt. Onze eeuwige woning. Halleluja. Prijs de Heer. Amen. Amen. We sluiten dit samen zijn af met lieden voor de gemeentezang 594. Daal bij het huis waar het gaan. Uw zegen.